Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee Elhem Jongjan uit Harskamp. Zondag 7 juni hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur. Proponent T.J. Lucas uit IJsselmuiden en 's avonds om 7 uur dominee A. Snoek uit Kersteren. Beide diensten zijn in de Westerkerk. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezing Handelingen 2, vers 37 tot en met 47. De te zingen psalmen. Psalm 32, vers 1 en 3, Psalm 2, vers 7, Psalm 95, vers 2, 4 en 5, Psalm 56, vers 5 en tenslotte Psalm 87, vers 4. Dan nog een extra mededeling. Vanaf 1 juni mogen er weer 30 mensen naar de kerk komen. We starten zondag 7 juni. De maatregelen van het RIVM zijn daarbij leidend. Voor de zondagen van 7 juni tot en met 1 juli wordt u door de kerkraad gebeld die u uitnodigt voor een kerkdienst welke u kunt bijwonen. We starten met de leden waarvan de achternaam begint met de letter A en met de letter Z. Elke kerkelijke gemeente moet van overheidswegen en ook dat van de Protestantse Kerk in Nederland een gebruikersplan voor alle locaties maken. Het gebruikersplan van de Westerkerk geldt dus ook voor onze wijkgemeente. Het protocol wat geldt voor de Westerkerk wordt door de kosters uitgevoerd. Volgt u hun aanwijzingen strikt op. We zijn dankbaar dat er ondanks een aantal beperkingen weer kerkdiensten kunnen zijn met gemeenteleden. Daar zien wij naar uit. Wij wensen u allen van harte Gods zegen toe, zowel in de kerk als ook thuis. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar onze site. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is nu Psalm 67 en daarvan het eerste vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, de Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 32, daarvan het eerste en derde vers. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het derde vers, bekende o Heere aan u oprecht mijn zonden. En wat er volgt in de versen 1 en 3 van Psalm 32.
Thank you.
Wij doen vanochtend belijdenis van het geloof en we doen dat met de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen daarna Psalm 2 vers 7. Psalm 2 vers 7 na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. De schriftlezing voor deze ochtend kunt u vinden in de Handelingen der Apostelen, tweede hoofdstuk, de versen 37 tot en met 47. Ik noemde u als onze schriftlezing Handelingen 2, de versen 37 tot en met 47. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u, en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelve aan allen nadat elk van nood had. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten en prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Op deze ochtend, Heere, van deze tweede dag van de week, brengt u ons samen in uw bedehuis, of mogen we verbonden zijn met de gemeente die normaliter in dit bedehuis aanwezig is, maar door de bekende omstandigheden thuis meeluistert of meekijkt en of meekijkt. En is het een voorrecht dat u die middelen nog verleent? Het gaat om die bekendheid, inmiddels bekende omstandigheden. Geef dat we er nooit aan zouden wennen. We spreken zo menigmaal uit dat het geen vanzelfsprekendheid is om naar de kerk te gaan. En dat hebben we gezegd, Heer, zelfs voor die periode, meerdere malen. Juist ook omdat er mensen zijn die niet vanzelfsprekend naar de kerk kunnen gaan, vanzelfsprekend hun bijeenkomsten kunnen hebben, als we denken aan de vervolgde kerk. En dat het voor ons in dat opzicht ook geen vanzelfsprekendheid is. Maar niet vanwege vervolging, maar vanwege andere omstandigheden weer. Nu blijkt hoe dat het bevestigd wordt, geen vanzelfsprekendheid. Een paar mensen in de kerk en hopelijk vele mensen die met ons meeluisteren en meekijken. En u bent de grote aanwezige die ons ziet, ziet staan en ziet zitten, hier en thuis. En wat we nou nodig hebben, Heren, op deze ochtend, dat is u tot op het allervolmaakst bekend. Maar wij vragen wat u ons ook onthoudt op deze ochtend, onthoudt ons de bediening van uw Heilige Geest niet, in spreken en in luisteren. En dat het zo mag zijn, Heren, als op de Pinksterdag, dat mensen die bevreesd zijn voor zichzelf, bevreesd voor andere mensen, dat alle bevreesdheid week en dat ze vervuld met uw geest het woord mochten spreken en dat diezelfde geest het woord in het hart bracht, zodat mensen gingen roepen, wat moeten wij doen aan hun broeders, verslagen in het hart. Dat u zo alle mensenvrees ook vanochtend wilde wegnemen, dat we niet zouden kijken naar mensen, het zij dat we hier in de kerk zijn, of dat we met de gemeente zo vanuit de thuissituatie verbonden mogen zijn. Dat alle uiterlijke omstandigheden, en of dat nou vrees is, mensenvrees, of welke vormen van vrees, dat er nog meer kunnen zijn, dat ze ons niet zullen kunnen hinderen, omdat u als de Heilige Geest aanwezig bent. En dat u spreekt en werkt zoals niemand anders dat kan. U bent die geest der genade en der gebeden. U bent die geest van wie gezegd is, hij zal het uit Christus nemen en hij zal het zondaren verkondigen. U heeft gezegd, o Heer Jezus, die geest zal mij verheerlijken. Zou u dat op deze ochtend ook willen doen? Ons willen laten zien, Heer, wie we zijn in onszelf. En juist ook tegen die zwarte achtergrond als het gaat om uw heilig recht, dat wij voor u niet kunnen bestaan. Dat we daarom ook zouden mogen zien wie u bent in uw rechtvaardigheid en in uw heiligheid. En zou u daarin ook meer en meer willen afdalen, Heren, ook in de levens van uw kinderen. Graaf dieper, o mensenkind, en ge zult meer gruwelen vinden. Niet omdat het om die gruwelen gaat of omdat dat zo aangenaam is om daarover te preken of daarnaar te luisteren, maar dat het medicijn ook des te meer noodzakelijk wordt in ons leven. En de kennis van het medicijn ook meer en meer wordt begeerd. Dat er een fontein geopend is tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Heer, zou u dat willen schenken? Dat u, o Heer Jezus, zult schitteren als die parel van grote waarde. En dat de wonderen mogen plaatsvinden op deze dag van geloof en van bekering. En dat er opwas mag zijn in de levens van uw kinderen. Opwas in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Mogen we zo de gemeente aan u, de Heer, bevelen in alle omstandigheden. De mensen ook die thuis zitten, ook onze kinderen, die naast vader en of moeder zitten. Wilt u geven dat ze ook iets van de preek mogen begrijpen? Het is juist ook voor de kinderen vaak lastig, juist in de thuissituatie, om op een stoel te zitten of op de bank te zitten en mee te kijken, mee te luisteren, om de aandacht erbij te houden. Wilt u zorg dragen voor de kinderen? Ook voor de jonge mensen, heren, als ze met ons verbonden mogen zijn. Geef dat er een woord mag wezen, ook voor hen. U heeft maar één woord nodig om ook het jonge hart te bereiken. En zou u dat willen doen, heren, ook in de tienerjaren? Of als we die tienerjaren inmiddels overschreden hebben? We vragen of u gedenken wilt aan alle gemeenteleden, van welke leeftijdscategorie dan ook. Wilt u uw voetstappen zetten en uw wandelingen maken? En uw naam verheerlijken, uw koninkrijk doen komen en onderwijzen wat uw hand heeft gewerkt. Mogen we van u vragen of u gedenken wilt, ook in dingen die ons bezwaren kunnen. Er kan zoveel zijn. Sprake is van ziekte of van rouw of van eenzaamheid of van psychische neergang. Heren, dat verborgen kruis. Geef dat we het door uw genade alles u bekend mogen maken, u die het allemaal al weet en die ook gezegd heeft dat u alle moeite en verdriet aanschouwt opdat we het in uw handen zouden geven. En als we het krampachtig vasthouden omdat we niet los kunnen laten, schenkt u dan de genade om dat in uw handen te geven. Dat we het niet los kunnen laten, dat we niet weten hoe dat het moet en dat die vingers maar krampachtig dichtgehouden worden en dat het van binnen zo'n warboel kan zijn. Heere, zou u een oplossing willen schenken te midden van al die omstandigheden en dat alle tijden van voorspoed, goede tierenheden zouden blijken te zijn vanuit uw hand die tot bekering leiden. We vragen of u gedenken wilt, ook aan de broeders van de kerkraad aanwezig of niet aanwezig, gaan voor met uw heiligt. Degene die pastoraal werk verrichten mag, ontferm u alstublieft ook over hem, heren. We vragen voor de broeders die vanochtend hiervoor in de kerk zitten, als onderdeel vertegenwoordiging van de kerkraad. Neem ze beiden ook in uw hoede en voor uw rekening. Daarbij vragen we ook voor onze medebroeder, als hij uit mag gaan in gemeenten om uw woord te verkondigen, gaan voor met uw heiligt. Geef u alles wat nodig is, tot eer van uw grote naam. Gedenkt u aan deze wereld die bloedt uit de duizend wonden. En of het nou Amerika is, ver weg, waar zo ontzaglijk veel demonstraties zijn vanwege de dood van een man die een zwarte huidskleur heeft. Wilt u gedenken, heren, ook waar dat wereldwijd bekend geworden is en wereldwijd ook die demonstraties zich manifesteren? We vragen of u de vrede wilt schenken die alle verstand te boven gaat en alle haat die er kan leven in de harten van mensen, zoudt u die willen wegnemen? We vragen of u gedenken wilt, ook aan ons land, ons volk, ook als er sprake is van grote droogte, juist ook in deze omgeving. Omstandigheden die menig een nooit heeft meegemaakt. We vragen of u ook daarin wilt voorzien en of u zou willen geven dat er water mag komen. En zoals u dat in het geestelijke gezegd hebt, heeft dat het ook voor het natuurlijke mag gelden, dat u water zult gieten op het dorstige en stromen op het droge. Mogen we daarin tegelijkertijd ook uw hand opmerken En of het nu gaat om het coronavirus, of dat het gaat om droogte, of dat het gaat om alle onrust in deze wereld, dat u een pijl afschiet van uw goddelijke boog, die treft tussen de gespen en het pantsier. Heere, schenk dat alstublieft. En waar we mogen gedenken opnieuw, de werking van uw geest, juist ook vanuit dit gedeelte, wat we samen hebben gelezen, wilt u geven dat het woord met kracht en met majesteit mag vallen in ons hart door diezelfde geest. Dat we aan het einde van ons samen zijn mogen zeggen, het was goed om in de kerk geweest te zijn, om thuis mee te luisteren en mee te kijken. De Heere was in het midden. Niet om enige verdiensten van onszelf, maar wilt u het doen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij gaan samen zingen, en wel uit Psalm 95, de versen 2, 4 en 5. De Heere is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig lot ver boven alle goon kan schenken. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. En verhard u niet, neem zijn genade ootmoedig aan. 2, 4 en 5 van Psalm 95. Gemeente, met de hulp des Heren bedien ik u vanochtend het woord van God naar aanleiding van de tekst die u vindt in het voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 2, de versen 38, het eerste gedeelte, en 41, het eerste gedeelte. Dus Handelingen 2, vers 38, het eerste gedeelte, en 41, het eerste gedeelte. En Petrus zeide tot hen: bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden. Vers 41, het eerste gedeelte. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. Dus de versen 38 en 41, beide het eerste gedeelte. Waaronder wij schrijven: vele Pinksterlingen. Vele Pinksterlingen. Ze hebben in de eerste plaats de prediking gehoord, in de tweede plaats het woord aangenomen, en in de derde plaats het sacrament ontvangen. Vele Pinksterlingen, zij hebben in de eerste plaats de prediking gehoord. We letten ook op het verband en wat het uitwerkt. Als Petrus zegt: bekeert u, en dan iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. In de tweede plaats, zij hebben het woord aangenomen. Als er in vers 41 het eerste gedeelte staat, die dan zijn woord gaarne aannamen, en zij hebben het woord ontvangen, dan komt terug, of het sacrament ontvangen, dan komt terug wat er staat in vers 38, een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, en in vers 41, waar staat, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. Er is op die eerste Pinksterdag, gemeente, toen de Heilige Geest werd uitgestort, ontzaglijk veel gebeurd. De discipelen zijn bijeen, na de Hemelvaartsdag zijn ze bijeen geweest. Ze zijn er ook op het Tempelplein geweest. Ze hebben gepredikt als het gaat om de grote werken van God. En ze hebben gebeden en ze hebben gesmeekt. En de Heere die heeft deze mensen verhoord, gehoord en verhoord. En de Heilige Geest is uitgestort. Vele discipelen die op deze wijze zo bezig mochten zijn in de weg van het gebed, maar ook in het loven en danken van de Heere, zoals Lucas zijn evangelie beschrijft, na de hemelvaart van de Heer Jezus. En als de Heilige Geest dan wordt uitgestort na die 10 dagen... dan gaan eerst zijn daar de tekenen, de kinderen die weten dat ook. Als het gaat om de Pinkstergeschiedenis, dan zijn daar de tekenen. De blaadjes die hangen helemaal stil aan de bomen. Maar het geluid, dat is alsof er sprake is van een orkaan. En ze zien bij de discipelen, het lijken wel vlammetjes als van vuur. Er zijn allemaal zichtbare tekenen. Maar als het gaat om dat geluid, komen er veel mensen op af. En veel mensen horen de apostelen spreken, de discipelen spreken, en allemaal in hun eigen taal. We gaan daar vanochtend niet verder op in als het gaat om de uitgebreidheid daarvan. Maar er zijn mensen die komen uit allerlei landen en allerlei landstreken. En het is ook bekend dat die mensen hun eigen synagogen hadden in Jeruzalem. En een van de verklaarders zegt dat er in Jeruzalem wel 80 synagogen moeten zijn geweest, zodat alle mensen het woord konden horen in hun eigen taal. Nou, al die mensen die hebben dat woord gehoord in hun eigen taal, maar dan niet door hun eigen voorganger. De Heere gebruikte de discipelen. En wat mogen de discipelen dan verkondigen? Niet hun eigen woord, niet datgene wat ze zelf hebben bedacht, niet een of ander gemoedelijk praatje wat ze de mensen voorhouden, maar ze mogen verkondigen wat er staat in Handelingen 2, vers 11, het laatste gedeelte. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. De grote werken van God. En dan zegt de kanttekening van de Statenvertaling: dat zijn de grote daden van God die hij in Christus Jezus gedaan heeft tot der mensen zaligheid. Dus de grote daden van God die hij in de heilsfeiten heeft gedaan. Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, hemelvaart. Al die mensen die mogen het horen. En al die heilsfeiten die zijn aan Christus verbonden, hebben ten volste te maken met hen. Maar ook wat dat uitwerkt in het leven. De grote daden van God die hij in Christus Jezus gedaan heeft tot der mensen zaligheid. En dan krijg je die vraag, die Pinkstervraag, want mensen worden twijfelmoedig. Er wordt een vraag gesteld en die vraag luidt in het 12e vers: wat wil toch dit zijn? Wat gebeurt hier nou allemaal? De een hoort het in zijn taal en de ander hoort het in die taal. En daar staan discipelen, eenvoudige Galileërs. Ze hebben niet een cursus Frans, zouden wij vandaag zeggen, of Spaans gehad. De Heilige Geest die geeft hun die talen te spreken, waar die mensen normaal ook in spreken, in praten. En die mensen die horen dat woord en ze zeggen: wat gebeurt hier nou? Wat is hier aan de hand? Twijfelmoedig. Nou, de ene is er al klaar mee en die zeggen spottende: ze hebben veel zoete wijn op. En anderen die hebben weer wat anders. Maar Petrus, die neemt het woord en die houdt een preek. En die preek is niet mis. In die preek gaat Petrus niet om de zonde van mensen heen. In die preek staat de Heer Jezus, die staat wel centraal. Pinksterfeest en Christus, ze horen ten nauwste bij elkaar. Pinksterfeest, het is het feest van de Heilige Geest. De Heilige Geest is uitgestort. De Heilige Geest gaat wonen in de harten van mensen, gaat wonen in de gemeente. De Heilige Geest heeft ook zijn werkingen. En als het gaat om die werkingen, worden ze openbaar. Als het gaat om de prediking die de Heilige Geest Petrus geeft uit te spreken. En waar gaat het dan om? Dan gaat het om Christus en hoe dat die mensen met Christus zijn omgegaan. Ik zeg, Petrus die neemt geen blad voor zijn mond. Hij vertelt van de Heer Jezus en hij zegt ook: deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Dus hij houdt die mensen voor aansprakelijk. Hij zegt: hoe komt de Heer Jezus nou aan zijn einde? Als het gaat om de verantwoording, jullie hebben met jullie handen als onrechtvaardigen hebben jullie hem genomen en je hebt hem aan het kruis gehecht en gedood. En vers 36 besluit Petrus zijn reden als hij zegt: zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus dien gij gekruist hebt. Dus u staat daar schuldig aan als het gaat om de kruisiging van de Heer Jezus. Je bent niet een of ander slachtoffer of wat dan ook, maar je staat er schuldig aan. En die prediking die Petrus uit, die ontdekkende prediking, die prediking waarin Christus in het middelpunt staat, die prediking heeft een uitwerking en dat is altijd zo. Prediking heeft een uitwerking. Het is heel opmerkelijk als je dat vergelijkt met Handelingen 7... de geschiedenis waarin gesproken wordt over Stefanus. Hij is verkozen in Handelingen 6 tot diaken en dan mag hij het woord nemen. Dan heeft hij ook een woord tot de menigte die voor hem staat. En je zou zeggen: Stefanus, hou je een beetje in, want dit gaat allemaal niet goed wat u nou zegt. Dit leidt tot uw dood. Of de Heer zou een wonder moeten doen. Beetje water bij de wijn. Maar Stefanus die doet dat niet en hij zegt: vervuld met de Heilige Geest, gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaders, alzo ook gij. U bent verraders geworden van die rechtvaardigen, zo zegt Stefanus. Jullie denken dat je de wet houdt, maar dat is mis. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Nou, dan komt er een reactie. Als het gaat om de Heer Jezus gemeente, dan ga je over het scherpst van de snede. Het is of de ene kant op, of de andere kant op. En welke kant gaat het nou uit? Als het gaat om de prediking van Stefanus, dan lezen we, als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hen. Dus er ontstaat vijandschap rondom degenen die bij Stefanus staan. Hun harten bersten, je ziet het bewijzen van spreken voor je ogen gebeuren. De boosheid kunnen ze niet verbloemen en ze willen die boosheid ook niet verbloemen. En ze knersen de tanden tegen hen, tanden geknars. En in Handelingen 2, dan begint het met diezelfde woorden. En als zij dit hoorden, bersten hun harten? Nee, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Verslagen in het hart. Wat een zegen als dat de uitwerking mag zijn van de prediking, zoals dat gebeurde op die eerste Pinksterdag, maar als dat ook gebeuren mag, vandaag verslagen in het hart. Dat de schuld je wordt aangewezen, dat die schuld je met name wordt aangewezen als het gaat om wat heb je nou gedaan en wie ben je, wie ben je voor God. Verslagen in het hart, doorpriend, doorstoken in het hart. Het is niet zomaar een gevoel wat van binnen ontstaat, wat vandaag er is en morgen weer wijkt. Maar het is een hartenzaak geworden. Zo staat het hier ook. En als zij nu dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Een prediking die raakt en die roept om een medicijn. Wat moet er gebeuren met ons? Wat zullen wij doen, mannen, broeders? Ja, doen. Dat zit ons altijd in het vlees. Doen. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? Mag ik eerst eens vragen, zo gemeente? En dan gaat het niet om de mate of om de diepgang of hoe dat je het ook wilt zeggen, maar zo onder de prediking te zitten. Dan hoef je niet meer naar een ander te kijken. En dan heb je ook niks meer over een ander bij wijze van spreken te zeggen. Dan heb je genoeg aan jezelf. Wat zullen wij doen, mannen en broeders? Een hoogst persoonlijke zaak. Dan heb je ook een medicijn nodig. En wat voor medicijn is dat? Nou, Petrus die prikt dat medicijn als hij zegt, en Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Petrus die zegt, u staat schuldig. Petrus zegt, u staat met uw gezicht de verkeerde kant op. U staat met uw gezicht vanuit uzelf, staat u tegenovergesteld aan de Heer Jezus. Staat u tegenovergesteld aan God. U dacht misschien dat u de goede kant opkeek, dat u de kant van God opkeek. Maar het tegendeel is waar. U heeft hem de rug toegekeerd. En als het gaat om of je nou jonger bent of dat je ouder bent, wie ben je nou voor God? God die zegt niet van, terwijl er misschien onder die mensen geweest zijn die hebben gedacht van, zelfs van Tarsen die zal dat na de hand zeggen van, ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik zeg het met mijn eigen woord, dat ik God een handje hielp, dat ik goed zat. En als het ging om het vervolgen van degenen die van Christus waren, dat het een opdracht was die ik van God gekregen had, zo is het. Petrus zegt, ja, maar jouw gedachten zijn zo heel tegengesteld aan de gedachten van God. Want God heeft hem tot een Heer en Christus gemaakt. God heeft gezegd, deze is het door wie u kunt zalig worden. Zo is de Heer Jezus over deze aarde heen gegaan. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. U staat er van nature tegenin. U staat met uw gezicht de andere kant uit. Inderdaad, het is bij u een doen. Van beneden naar omhoog. Zelf proberen om de zaligheid bij God te bewerken. Maar de Heere zegt van, het is niet een weg van beneden naar omhoog. Het is een weg van omhoog naar beneden. Het is een weg die eenzijdig door mij is uitgedaagd. Het is een weg waarbij u volledig wegvalt als zijnde fundament. Het is een weg waarin uw schuld wordt aangewezen. Het is een weg, één weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En daarom, wat hebben u nodig? Bekeert u, zegt Petrus, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Als het gaat om uw gedachten, waar het woordje bekering ook naar wijst. Gezindheid, gedachten. Uw gedachten zijn verkeerd, die moeten omgekeerd worden. En als het gaat om de gezindheid die u heeft, die moet omgekeerd worden. U was o zo rechtzinnig. U heeft als Jood en Jodengenoot geleefd. En zo rechtzinnig dat u precies wist hoe het allemaal moest. En de regels die waren klaar. U leefde overeenkomstig de wet van God, dacht u tenminste. U leefde overeenkomstig al die wetten en geboden die erbij gemaakt waren. 648 in totaal in verboden en in geboden. En u dacht, op deze wijze kan ik zalig worden. Zo hielden de Farizeeën ons dat voor. En zo hielden de schriftgeleerden ons dat voor. En die mensen die zeiden van, zo leven wij, zo moeten jullie ook leven. Dat is de wil van God. Maar uw gedachten zijn verkeerd. U heeft de weg die God gebaand, die in een zeker opzicht zo eenvoudig is en tegelijkertijd zo onmogelijk. U heeft die weg versmaad. U heeft Jezus gekruisigd, doorstoken in het hart. Staat u hier, u heeft de weg van zaligheid, heeft u vertrapt. En daarom, u heeft nodig bekering. Datgene waarvan u dacht, zo is het. Om tot de ontdekking te komen, zo is het niet. En datgene waarvan u dacht, dit is het niet. Om tot de ontdekking te komen, dit is het nou juist wel. Gemeente, het is vandaag niet anders. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel, door welke wij moeten zalig worden. Het is Jezus' naam. En daarom waar het evangelie gepredikt wordt, daar gaan we over het scherpst van de snede. Dat is de wet, vervloekend van de aard. Verdoemd is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen in het boek der wet beschrijven. En het enige medicijn, dat is het bloed van Christus. Petrus voegt er dan ook toe, en dat geldt niet alleen voor de doop, maar dat geldt ook voor die bekering, in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden. Het gaat om de kennis van Christus. Het gaat om het geloof in Hem. Het gaat om de bekering tot Hem. Die versmaad en veracht is door u, maar dat u aan zijn voeten terechtkomt. En dat u uw zaligheid vindt in Hem alleen. Ik zeg, dat is het scherpst van de snede. Dan kun je niet wegredeneren met wat vromigheid, met wat vrome praatjes en mooie gedachtegangen. Je kunt er niet wegredeneren, ook niet met de gedachte van, ja, maar een mens kan zich daar zelf toch niet bekeren. Hoe weet u dat? Hoe bent u tot die ontdekking gekomen? Een mens kan zichzelf niet bekeren. Of moeten we eerlijk zijn en zeggen van, ik wil het haar eigenlijk helemaal niet. Weet u wat het gevolg is? Dat als dat woord dan gepredikt wordt, en de Heer die legt dat zo als een eis neer, bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, scherpst van de snede, is Christus, is Hij het niet. Dan val je, het zij ter linker of ter rechterzijde, val je te pletter. De zaligheid is in geen ander. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Donkerheid en duisternis buiten Hem. Een heenlevend naar de buitenste duisternis. Terwijl Hij het licht der wereld is. en hij schijnt als het licht der wereld. En waar, als u sterft, u straks mag komen in dat koninkrijk der hemelen, waar geen duisternis en donkerheid zijn zal, maar waar alles zal schijnen en waar één en al licht zal zijn. En de Heer zal zijn alles en in allen, over het scherpst van de snede. Het gaat om hem, bekering. Hij is het kruispunt waar het uiteindelijk om gaat. Geloof, hij is het kruispunt om wie het uiteindelijk gaat. Wat gebeurt er dan? Wij noemden onze tweede gedachte het woord aangenomen. Dan moeten we daar een kanttekening bij plaatsen. Trouwens, als het gaat om bekering, dan zegt de kanttekening van de Statenvertaling, kom ik nog even op terug, kanttekening van de Statenvertaling, bekeert u. Ik zei, we leven op het scherpst van de snede. De kanttekening zegt, namelijk van uw ongeloof en andere zonden. Dus welke zonde geeft de kanttekening als eerste aan, als het gaat om bekering, van uw ongeloof? Zoals er van de Heilige Geest ook gezegd wordt in Johannes 14, dat als hij gekomen is, of Johannes 16, als hij gekomen is, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En als het dan gaat om zonde, namelijk dat gij niet in hem geloofd hebt, de zonde van het ongeloof. Dat is niet een zonde waarvan je kunt zeggen van ja, kon ik het weten? Of waar dat je je achter kon verschuilen, of Petrus die zegt ook niet van nou, mensen zijn jullie nou zo verslagen in het hart, dat is toch ook wat? En dat is toch ook bijzonder dat het gebeurt? En je kijkt er ook naar uit als deze dingen plaatsvinden in het leven, van hoe gaat het nou verder? Het is me altijd opgevallen dat als je de preken van McShane leest, en McShane die ook als het gaat om het middelpunt van de zaligheid, dan is Christus het middelpunt van de zaligheid. Als het gaat om geloof, is Christus het middelpunt van het geloof, het voorwerp van het geloof. Als het gaat om bekering, dan gaat het uiteindelijk om Christus. En dan spreekt McShane, die spreekt vaak, en het lijken drie groepen, maar er zijn geen drie groepen. Hij spreekt de onbekeerden aan, hij spreekt Gods kinderen aan, maar heeft het ook vaak over ontwaakten. Wij zouden vandaag zeggen bekommerden. Bekommerden, ik hoor dominee Stelwagen nog zeggen, bekommerden, maar dan bekommerd in Christus. Maar wij vullen dat woordje bekommerden vaak in, zo in de zin van alsof er nog een soort derde categorie is. Mensen die ertussen staan, tussen Gods kinderen en onbekeerde mensen. En dat zijn dan de ontwaakten. En dat er veel geleerd moet worden, dat is zo. Maar de schrift leert heel duidelijk tweeërlei mensen. Dus McShane die heeft in zijn prediking aan die ontwaakten ook nooit rust gegeven. Heeft nooit gezegd van u ontwaakt zijn als genoeg beschouwen, u zit aardig op de weg. Nee, daar was een heendrijven naar de zaligmaker. Juist in het aanwijzen van de zonden. En juist dat het buiten de Heer Jezus, dat daar geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Eens was ik een vreemdeling van God in mijn hart. Nou, hoe is McShane tot de zekerheid van de zaligheid gekomen? Toen hij deze Christus mocht leren kennen. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis, naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Dus bekering, namelijk van uw ongeloof. En, zegt de kanttekening van de Statenvertaling vervolgens, en van uw andere zonden. O Heilige Geest, doorwaai de hof. En dat we de dingen mogen zien zoals u ze bedoelt in uw woord. En dat we mogen zien dat als het gaat om bekering, dat we dat niet weg kunnen werken op de een of andere manier. Hoe rechtzinnig misschien dan ook. Maar wilt u geven dat we met onze onbekeerlijkheid terecht zullen komen aan de voeten van u? dat we door het geloof de Heer Jezus zouden omhelzen als de enige bron van zaligheid. Bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Alleen in hem, in Christus, ligt de vergeving van de zonden. Niet in uw vele bidden, hoewel we niks verkeerd zeggen over gebed. Niet in uw vele tranen, want het gaat om de tranen van Christus. Niet in uw vele bijbellezen, of wat je ook allemaal meer zegt, maar tot vergeving der zonden in Christus. Wat gebeurt er dan? Ik zei het woord aangenomen. Ze hebben het woord aangenomen. Het staat hier ook hè, in vers 41. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. Dus er waren mensen die namen dat woord gaarne aan. Nou, als het gaat om dat woordje aannemen, mag je dat ook vertalen met ontvangen. Aannemen heeft ook in zich gastvrijheid verlenen, verwelkomen. Dus het woord wordt verwelkomd. En je ziet als het ware de bedelaar met zijn handen opgeheven en hij neemt aan wat hem in zijn handen wordt gelegd. Gastvrijheid verlenen. Heere, dat u dit woord wilde spreken tot mij, die dan zijn woord gaarne aannamen. Maar dan moet u opletten wat er staat. Er staat niet zijn namen, zijn woord gaarne aan. We denken heel vaak dat als het gaat om mensen die verslagen zijn in het hart, zoals ze in vers 37 worden genoemd. Als Petrus zegt, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Dat al die mensen die daar rondom Petrus en die andere apostelen heen stonden, dat al die mensen dat woord graag hebben verwelkomd. Dat ze dat woord hebben aangenomen. Nee, Petrus die zegt, die dan zijn woord gaarne aannamen. Die dan gaarne aannamen. Die dan zijn woord gaarne aannamen. Dat wil zeggen, er komt een onderscheid. Er blijken mensen te zijn die dat woord niet graag aannemen. En die dat verwerpen. En mensen die dat woord wel aannemen, ontvangen. Verwelkomen. Gaarne. Zo kan het zijn, gemeente, ook vandaag. Kijk, als het gaat om ontdekking aan de zonde, dat is noodzakelijk en dat doet de Heer ook. En dat blijkt ook op die eerste Pinksterdag, dat de mensen ontdekt worden aan de zonde. Maar ontdekking aan de zonde, hoe noodzakelijk ook, is niet het fundament. Je kunt zelfs mensen vanuit de Bijbel noemen die ontdekt zijn aan hun zonden, maar die uiteindelijk toch hun eigen weg blijven gaan. Als het gaat om koning Saul, hij jaagt David achterna. En op een gegeven moment dan doet hij schuldbelijdenis. Maar koning Saul volhardt uiteindelijk in vijandschap tegen David. Als ik vraag aan de meisjes en jongens die meekijken en meeluisteren, hoe zat dat bij Judas? Judas was een discipel van de Heer Jezus. En hij is heel dicht bij de Heer Jezus geweest. Hij heeft onderwijs van de Heer Jezus gekregen. En uiteindelijk, hoe is het met Judas afgelopen? Hij heeft gezegd, ik heb verraden onschuldig bloed. En dat was zijn einde. Dat hij kwam aan de voeten van de zaligmaker. We weten zijn einde. En wordt in het begin van de handelingen de apostel ook op gezinspeeld dat hij gegaan is naar zijn plaats. De vrouw van Lot, ze is uit Sodom getrokken. En ze heeft het gehoord en geweten, er gaat iets gebeuren in Sodom. En er moet bekering plaatsvinden. Er moet een wegtrekken uit Sodom plaatsvinden. Maar uiteindelijk, als het gaat om haar hart, kan ze Sodom toch niet vergeten. En ze kijkt om, de Heer zegt niet omkijken, ze kijkt om en ze wordt als een zuilpilaar. Orpa. Ze gaat een heel stuk mee en er worden tranen geschreid. Maar Rut beleidt op een gegeven moment, uw volk is mijn volk, uw God mijn God. En Orpa, ze keert terug. Dus er kan heel veel gebeuren in het leven van een mens, ook onder de prediking van het woord. Er kunnen tranen worden geschreid. Die uit niets anders voortkomen dan vanuit het gevoel. En de pijl ligt daarom ook verder, gemeente. Die dan zijn woord gane aannamen. Er waren mensen die namen dat woord graag aan. Wat een wonder is dat. Ik zei, dat is het wonder van de bedelaar. Heb je wel eens gezien, meisjes, jongens, een bedelaar? Ik denk het wel, hè? Misschien wel in een grote stad. Ik herinner me toen ik in Utrecht studeerde, dat ik altijd over Hoogkaterijnen moest heenlopen. En dan zag je daar bedelaars. En de een die had een muziekinstrument bij de hand. En die had daar zo'n, zeg dat hij een gitaar bespeelde. Dat achter zo'n ding waar dat een gitaar in ging, zo'n gitarendoos. En daar kon je dan geld in doen. Er waren ook mensen die riepen om geld en die hielden hun handen op. Bedelaars. Die dan zijn woord gaan aannamen. Zelf hebben ze niets meer. Ze moeten bediend worden door een ander en vanuit een ander. En Petrus wijst het medicijn aan. En dat medicijn is Christus alleen. Bekeert u, heeft Petrus gezegd. Bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving der zonden. Het woordje aannemen heeft bij ons vaak een wat bedenkelijke klank. Dan zeggen we van nou, aannemen, dat hoort bij Pinksterkringen en bij andere kringen die het maar hebben over Jezus aannemen. Nou, dat bedoelt Petrus hier natuurlijk niet. Als het gaat om het menselijk aannemen, zomaar nemen of pakken of wat dan ook. Het is in de vorm van het ontvangen. Het ontvangen wat de Heer uitdeelt. En door het geloof mag worden aangenomen. Dat is altijd die gestalte van de bedelaar. En daar kom je niet bovenuit. Het gaat om wie je bent in jezelf. En de gift die geschonken wordt in de persoon. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En alles wat uit hem voortvloeit. De bekering die uit hem voortvloeit. De boodschap die verkondigd wordt. Graag aangenomen. Niet voor gewerkt. Daar heeft een ander voor gewerkt. Daar heeft Jezus voor gewerkt. Bij het woordje aannemen, gemeente, is een Bijbels woordje. Doch zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Ja, maar dat komt toch bij God vandaan? Ja, dat zegt Johannes 1 ook niet. Degene die uit de wil van de man of vanuit het vlees geboren is, maar die uit God geboren is, komt allemaal bij God vandaan. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden. Nou, hier zijn mensen die horen het woord. En dat woord raakt hun hart. En meer dan hun gevoel. En dat woord nemen zij aan. Het werk van de Heilige Geest. Het aannemen van het woord. Nou, dan leggen we ons hart ernaast, gemeente. En we vragen. Hebben wij dat woord aangenomen? Aangenomen als een bedelaar, zoals het tot ons kwam. Hebben we dat woord ontvangen? gastvrijheid ontleent. Dat je bij wijze van spreken met ja, thuis meeluisterend of hier in de kerk, dat je dat woord in al zijn breedte, dat je dat woord door genade hebt mogen aannemen. Want wat is dat woord die dan zijn woord gaande aannamen? Wat heeft Petrus nou gepreekt? En waar zijn die mensen nou verslagen van geworden? Doorpriemd in het hart. Ja, Christus in het middelpunt. Maar ook wat zij ermee hebben gedaan. Dat zij altijd hun heil hebben verwacht van de wet. En dat nou de wet juist veroordelend van aard was voor mensen die leven onder de wet. Nou, dat zegt het woord. Het woord geeft de wet, om zo maar te zeggen. En de wet zegt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Aangenomen. Heer, zo is het. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Het evangelie, een van de Erskines zegt, de wet is dienstmaagd van het evangelie. Het evangelie waarin Christus uitgestald wordt als de parel van grote waarde. Waar je op zoveel plaatsen in de Heilige Schrift, of het nou in het Oude Testament is of in het Nieuwe Testament, maar waar de zaligmaker aangeprezen wordt, waar hij aangekondigd wordt. En of dat nou in beelden gebeurt of in typen in het Oude Testament, of bijvoorbeeld, ik denk aan het Hooglied waar hij genoemd wordt, de Roos van Saron. En de kanttekening zegt daar dan dat een heerlijke geur van zich verspreidt. Het moet een prachtige bloemenzee van rozen geweest zijn in Saron. En dat die roos nou uitstak boven alle andere rozen die er op deze aarde bij wijze van spreken waren. Dat Christus nou is de roos van Saron. En dat hij verkwikkend van de aard is. Juist ook voor mensen die het stuur van hun eigen leven niet meer recht kunnen houden. En die tot de ontdekking komen van ik zit op een verkeerd spoor. Die dan zijn woord gaarne aannamen. Waar ik voorheen met mijn gezicht van de Heer Jezus afstond, maar nu naar hem toegedraaid wordt. Kan niet anders. De uitwerking van het woord, de hand van de Heilige Geest. Zoals de geest uit de boom komt op grond van het woord van de Heer Jezus. Haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Dan gaat de geest niet zitten redeneren van, ja, kan een mens nou wel afkomen uit de boom? Of moet hem dat gegeven worden, waar dat woord gepreekt wordt, daar roetst Zacchaeus uit de boom. En hij kan niet anders dan de Heer Jezus ontvangen. En dan staat er, hij ontving hem met blijdschap. Nou, waar het woord gepreekt wordt, gemeente, daar gebeurt iets. En als het mag zijn dat aannemen, het woord wordt gepreekt, het woord wordt aangenomen, gemeente, dan is het zo ontzaggelijk groot. Aan de ene kant mijn zonden. Aan de andere kant of tegelijkertijd. Er is een fontein geopend tegen de zonde en de ongerechtigheid van het huis van David. En die fontein, daar vloeit het bloed van Christus uit voort. En in dat bloed is nou alles te vinden wat mij ontbreekt. En dat woord dat spreekt als het gaat om verlossing door middel van de Heer Jezus, dan spreekt dat woord over een overvloed van bloed, zodat zelfs de voornaamste van de zondaren gereinigd kan worden in het alles reinigende bloed van de zaligmaker. Daar werkt de Heilige Geest ook naartoe. Het is het liefste werk van de Heilige Geest om mensen aan de voeten van Christus te brengen, om ze te leiden naar deze zaligmaker toe, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, zo staat hier. En ik zei, dan kom terug, wat Petrus zegt, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Gedoopt, en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, gedoopt. Dus het gaat hier over de volwassen doop, zullen wij zeggen, de geloofsdoop. Die mensen die tot bekering komen. En Petrus die zegt, wat is nodig? Hij zegt dat jullie dan gedoopt worden. Dat is de geloofsbelijdenis die daarmee uitgesproken wordt. En die dan zijn woord gaande aannamen werden gedoopt. Als het nou gaat om die symboliek, of hoe moet ik het zeggen? Dan vind ik het altijd, als ik dat lees, en op zendingsvelden gebeurt dat ook. Ook in reformatorische kringen bedoel ik dan op zendingsvelden. Waar mensen werkelijk ondergedompeld worden in het water. Dan zie je wat er gebeurt. Jezus is besneden. Jezus is ook gedoopt. Gestorven met Christus en opgewekt met Christus. Nou, daar zie je zo'n mens die zie je onder water gaan. Het is misschien wel een jongen van 16 bij of van 17. Die dat woord graag aanneemt. En die het met verwondering ontvangt. En die ondergaat in het water. Dan zie je die jongen zien gaan onder water. Onder de waterspiegel, waar is die jongen? Hij is weg. Ik wil als het ware zeggen, gestorven. Maar hij sterft met Christus. Want op een gegeven moment komt hij weer boven water. Waar is hij? Wie is die jongen? Dat is een jongen die een nieuw leven ontvangen heeft. En blijft hij op deze aarde altijd die oude mens met zich meedragen? Maar die nieuwe mens spreekt van leven. Leven vanuit Christus. Niets liever te willen doen dan achter de Heer Jezus aan te komen. Vergeving van zonden door middel van het bloed van Christus. Daar wijst de kanttekening van de Statenvertaling ook op. De kanttekening zegt heel duidelijk dat water wijst op het bloed van Christus. Want water op zich kan niet afwassen. Het bloed van de Heer Jezus wast af. Nou, zo is het hier als het ware een belijdenis die de Heer zo aanreikt aan deze mensen. Die mensen onderwerpen zich eraan en zij belijden het. Jezus, uw verzoenend lijden en uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Ondergaan en opkomen. Sterven en leven. In Christus. En vanwege zijn werk. Hoe is het gesteld, gemeente? Onder de prediking van het woord. Je zit nooit vrijblijvend in de kerk. Je zit ook niet vrijblijvend achter je computer. Je kijkt niet vrijblijvend mee. Maar er gebeurt iets. Ook vanochtend. Er gebeurt iets. Wat ik van ganser harte hoop dat dit gebeurt. Het leven te verliezen, je eigen leven te verliezen. Om het leven te ontvangen, te vinden. Door en in en bij Christus alleen. En dat het ook voor u, voor jou mag gelden. Voor het eerst. Jezus, uw verzoenend lijden. Het rustpunt van mijn hart. En bij vernieuwing. Dat er opwas mag zijn in de genade en kennis. Van onze Heere en Zaligmaker. Jezus Christus. Want in Christus geldt. Hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. Amen. Wij zingen samen Psalm 56, daarvan het vijfde vers. Psalm 56, daarvan het vijfde vers, waar de dichter schrijft: ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Het vijfde van Psalm 56. We eindigen met dankzegging. Heren, zou u de naprediker aan het toepassen van uw eigen woord willen zijn? Alles wat van ons was, alles wat tekort was, en dat was van ons, in spreken en in luisteren, wilt u dat wegnemen door uw dierbaar bloed, o Heer Jezus. Maar alles wat van u was, zou u het willen achtervolgen met uw zegen. Wilt u geven dat we mogen zien dat we niet pas op een kruispunt komen te staan. Als er sprake is van leven en dood op een ziekbed. Of naar aanleiding van een ongeval. Maar dat we nu al op een kruispunt staan. Voor zover dat we onbekeerd zijn. Dat u ons nog laat in het heden der genade. En dat die mensen komen met die vraag. Wat zullen we doen, mannen, broeders? Dat het medicijn wordt aangewezen. Jullie staan de verkeerde kant op te kijken. Bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En zou u die uitwerking willen schenken, die dan zijn woord gaarne aannamen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou mij schenden. Heren, heb dank dat u dat woord geeft. U had het ook achterwege kunnen laten, al die heilsfeiten had u achterwege kunnen laten. En niemand had kunnen zeggen, Heren, wat doet u? Maar u heeft de heilsfeiten geschonken in de Zoon van uw eeuwige liefde. Opdat goddelozen gerechtvaardigd zouden kunnen worden om niet. Omwille van het bloed van Christus. Open de ogen ervoor voor het eerst en meer en meer. En dat de schare mag heen reizen. Naar die toekomst. Waar een ontelbare schare zal blijken te zijn. En waar u alle lof en alle aanbidding zal worden toegebracht. Die u waard bent om te ontvangen. Wilt u met ons meegaan, Heren, als we deze plek gaan verlaten? Of als we thuis blijven op dit moment en we de knop van de kerkradio of van de computer om zullen zetten, uit zullen doen? Wilt u geven, Heren, dat uw woord tijdens de Pinksterdagen gepredikt zijn naklank mag hebben in het hart? Zijn weerklank mag vinden in het hart. En wilt u zo uw naam verheerlijken en uw koninkrijk doen komen en onderwijzen wat uw hand heeft gewerkt. Wilt u ons gedenken de week die we in mochten gaan. Behoed, bewaar en spaar ons. Help ons bij het werk. Geen werk, sterk ons erin. En zoudt u de gemeente in de komende rustdag weer samen willen brengen. Ook als er 30 mensen mogen samenkomen en de andere gemeenteleden verbonden mogen zijn op deze wijze. Wilt u geven dat alles ordelijk verlopen mag. En dat ook in deze weg, in de weg van uw voorzienigheid, er ook weer een sprake van uitgaat. Dat u zegt, wend u naar mij toe en word behouden. O alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Heere, ontferm u zo over ons. We vragen het u. Alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 87, vers 4 is onze slotzang. 87, het vierde vers. Thank you. Gaat heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.